Goedemorgen. Mag ik u uitnodigen uw Bijbel te openen in Handelingen hoofdstuk 18. En we hebben al bij het kindergedeelte de naam van degene gehoord waar het over gaat, over Apollos. Apollos. En we lezen vanaf vers 24 tot en met 28. Handelingen hoofdstuk 18. En dan zijn we al heel wat jaren in de geschiedenis, naar de hemelvaart van de Heer Jezus, naar de uitstorting van de Heilige Geest. En er is al heel wat, of heeft al heel wat plaatsgevonden in de vroege kerk. Zowel prachtige dingen als opbouw dat mensen tot geloof komen, maar ook de weerstand, niet alleen vanuit de wereld, maar ook vanuit religieuze Joden. En dan lezen we in hoofdstuk 18, vers 24, en een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man die kundig was op het gebied van de schriften, kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de Here onderwezen, en omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Here, maar hij wist alleen van de doop van Johannes. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge, en toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En toen hij naar Achaïe wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan de discipelen dat ze hem moesten ontvangen. En toen hij daar aangekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden. Want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Tot zover. Weet u, daar kun je overheen lezen en dan heb je Apollos gehad. Maar wat ik zo bijzonder vind, dat Handelingen beschrijft de geschiedenis van het moment van de uitstorting van de Heilige Geest, dat het woord gebracht wordt en dat in hoofdstuk 7 Stefanus, die wordt gestenigd, de vervolging komt en in plaats dat vervolging de kerk doet remmen, maakt het de kerk nog actiever dan ze al was, want ze gingen uiteindelijk doen wat ze moesten doen naar Judea, Samaria en het uiterste der wereld. Er was een vervolging voor nodig, want in hoofdstuk 7 zaten ze nog steeds in Jeruzalem. Maar als je dan leest welke strijd en worstelingen er allemaal plaatsvinden, en dan lezen we dat in de context van de Bijbel, maar als je dan kijkt, ook in de wereldgeschiedenis, gebeurde er in die tijd ook zoveel. En ik moet eerlijk zijn, als je let op de tekenen der tijden, dan word je aan de ene kant blij en hoopvol, omdat je weet, de tijd nadert dat de Heer Jezus de gemeente komt thuishalen. Maar aan de andere kant kan het je soms zo moedeloos en triest en gewoon lam leggen. En dan heb ik het niet alleen over het natuurgeweld wat allemaal plaatsvindt en de frequentie die toeneemt, het gedoe rond het klimaat en alle problemen die er sociaal zijn, maar als je ziet hoeveel mensen vastlopen waar we ook net van hoorden. Ik had vorige week ook een gesprek met iemand en die werkt in dat gebied. En die zei met Jack, weet je dat er elke dag 5 mensen zich het leven benemen. Het waren er vorig jaar 1800. En dan denk je, 1800 in een welvaartsstaat? Dan zijn we geestelijk toch niet meer welvarend. Dan gaan we heel hard achteruit. En als je dan in het boek Handelingen ook meeleeft, dan krijg je ook soms dat gevoel, waar moet dat heen? Paulus wordt gewoon vervolgd, Paulus, die willen ze kwijtraken, het evangelie wordt aan de kant gezet soms, onenigheid binnen de kerken, waar moet het heen? En opeens, in hoofdstuk 18, verschijnt er iemand, en het mooie is, een zekere Apollos. Met andere woorden, verder kennen wij hem ook niet. U gebruikt dat misschien ook wel eens. Als je probeert uit te leggen, ja, ene Dirk, ja, een zekere Dirk, meer weet ik niet. Of wat voor naam je ook gebruikt. een zekere. En het komt zelfs 30 keer voor in de Bijbel dat er van in het Oude Testament, Nieuwe Testament, opeens een zeker iemand ter tonele verschijnt. En weet u, als je kijkt in Handelingen hoofdstuk 15, vers 19, dan is Festus, die staat voor Agrippa, die moet vertellen wat er allemaal aan de hand is, hoe dat nou zit met Paulus en met de Christus. En dan zegt hij in vers 19, hij zegt, maar ze hadden met hem enkele geschilpunten over hun eigen godsdiensten en over een zekere Jezus. Dat is apart dat de Bijbel dat zegt. Dat zegt niet over Christus, de Zoon van God. Nee, vestig zij over een zekere Jezus. Hij had helemaal geen idee wie dat was. En dan zegt Agrippa in vers 22, ik zou die man ook zelf wel willen horen. Geen idee wat hij vroeg. Want als hij hem te horen krijgt, dan krijgt hij ook de waarheid te horen. Maar hier verschijnt een zekere Apollos. Nou, in die quiz hebben we al verschillende aspecten van Apollos gehoord. En als je daarna gaat kijken, wie is die zekere Apollos, dan openbaart de schrift hele bijzonderheden van deze man. En welke tijd speelt het af? In die tijd van Handelingen, in die tijd dat er zoveel weerstand tegen het evangelie is, in die tijd van de onderdrukking, in die tijd van het wereldgeburgen, verschijnt er ter tenele een zekere Apollos. En ik denk wel eens, dat doet de Heer, om ons wakker te schudden en uit te dagen en te zeggen, kijk jij eens naar Apollos. En wat ga je van hem meenemen? Wat ga je van hem uitdragen? Hij kwam te Efeze. Nou, Paulus, lezen we in hoofdstuk 18, was zelf in Efeze geweest. Hij ging door op reis naar Jeruzalem en Priscilla en Aquila liet hij achter om daar verder te onderwijzen en te werken. En zo komt, terwijl hun daar waren, komt ook Apollos daar. En 6 kenmerken van deze man wil ik met u bespreken. 6 kenmerken die mij ook persoonlijk uitdagen en een verlangen in mijn hart geven om niet Apollos gelijk te worden, maar wel van Apollos te leren, zodat ik mag groeien in het gelijk worden van mijn heiland, de Heere Jezus Christus. Want daar moeten we uiteindelijk op gaan lijken. Hem moeten we gaan weerspiegelen, hem willen we gaan uitdragen. En als eerste staat er dat hij was van Alexandrië, van afkomst, dus daar kwam hij vandaan, dat is ten noorden van Egypte. En dan staat er een welsprekend man die kundig was op het gebied van de schriften. De NBG zegt een geleerd en doorkneed man. Het is prachtig om die woorden beide te zien, dus welsprekend, kundig, geleerd, doorkneed. Maar op wat? Op het gebied van de schriften. En dan denk ik, wauw, je kan doorkneed zijn op het gebied van je vak. Je kan doorkneed zijn op welk terrein van het leven. Maar hier is het voorbeeld, hoe welsprekend, hoe geleerd, hoe doorkneed zijn we in de schrift, in het woord van God. En dat laat zien dat hij een hele bijzondere man was. Maar dan weten we ook, dat komt niet vanzelf. Geleerd zijn vraagt je te gaan leren, te onderwezen worden. Welsprekend zijn betekent dat je eerst nadenkt voordat je spreekt. He, soms floepen wij dingen eruit en dan zeggen we, nee, ah, zo had ik het niet bedoeld. Nou, dan had je het ook niet moeten zeggen. Maar het vloekt er soms uit, hè. Soms schrik je van jezelf wat er soms uit je mond komt. Vooral als je boos bent, als je geïrriteerd bent. Dan schrik je soms wat er uit je mond. Hij was welsprekend. Hij was kundig. Hij was geleerd op de schriften. En ik geloof, hij maakte gebruik op een juiste manier van zijn tijd. Het heeft met een keuze te maken. Wat doen we met onze tijd? Hoeveel tijd besteedt u, besteed ik, nog aan het woord van God? Wie wint het, de Bijbel of uw mobiel? Wie wint het? Wie wint het? De tv of de Bijbel? Wie wint het? Boeken over de Bijbel of de Bijbel zelf? Er staat hier zo mooi, hij was doorkneed op de schriften. En ik wil me niet vromer doen dan ik voordoen dan ik ben. Want ik heb ook van die momenten van, laat mij maar lekker zitten zo. En lekker wat kijken en prima zo. Maar dat verlangen om dat woord van God te kennen. Lieve broeders en zusters, we moeten dat woord kennen. Waarom? Omdat we dan naar dat woord terug kunnen. En dat woord ook aan anderen kunnen onderwijzen. Hij was geleerd, hij was doorkneed. En dat vind ik een prachtig woord wat de MBG gebruikt. Wie heeft er wel eens een boterkoek gebakken? Ik zie de wenkbrauwtjes omhoog, een boterkoek. Nou, wat doe je dan? Je hebt een klont boter en je hebt een bak meel. En dan ben je klaar, hè? Nee, dan ga je je man roepen, hè? Die moet dan kneden. Want het is een klus. Vooral als die boter nog niet echt zacht is. Maar hoe lang moet je doorgaan? Totdat die boter en dat meel doorkneed zijn tot een eenheid. En dan denk ik, wauw. Van Apollo staat dat hij doorkneed was in de schriften. Wat betekent dat? Dat hij het niet alleen met zijn verstand kende. Het betekent dat hij het in zijn hart liet afdalen. En het betekent dat het in zijn wandel en zijn leven zichtbaar wordt. Gekneed zijn in de schriften. Dat denk ik, wat een heerlijke uitdaging. Laat mij dan maar die klontboter en die meel bij elkaar brengen. Laat mij dan mijn leven en het woord van God niet als twee dingen zijn, maar dat het doorkneed wordt als één, zodat het woord van God mijn leven gaat beheersen en niet zoals vandaag de dag dat jij over dat woord beheerst. Er is een nieuwe vorm van contextueel bijbellezen. Heeft u die al gehoord? Ik hoorde dat op de radio en ik was, oh, contextueel bijbellezen. Dat vind ik prachtig. Hou de context, waar gaat het over? En toen kwam die theoloog, dominee, die kwam uiteindelijk tot het punt, hij zegt, nee, wacht even. De Bijbel is niet de context. Hij zegt, wij zijn de context. En we moeten de Bijbel lezen in een vorm, in te kijken van wat past dan bij jou. Nou, past Efeze 5 voor ons die getrouwd zijn? Of heb je er moeite mee? Mannen, heb je vrouw lief zoals Christus de gemeente heeft lief gehad? Nee, dat past niet. Dus dat geldt dan niet voor mij. Wat een onzin! De Bijbel moet de context zijn. En daarmee moet je doorkneed worden. En hij deed dat eenwording met de schrift. Ik las een tekst, ik weet niet meer van wie. Voedsel van de geest bepaalt de vrucht van het leven. Voedsel van de geest bepaalt de vrucht van het leven. Als u een prachtig gedeelte leest in de Bijbel voor het slapen gaan, dan neem je prachtige woorden mee. Als je een spannende film gaat kijken vlak voordat slapen gaan, dan ben je 's nachts nog bezig met wat je gezien hebt. Wat is de vrucht van hetgene? En hier, Apollos als eerste, hij was welsprekend, hij was kundig, hij was geleerd en hij was doorkneed. En dan zou je zeggen, en dat zit goed met hem. Heerlijk zo'n man die op dat niveau kennis heeft van het woord van God. En dan staat er in vers 25, daar komt de tweede. Deze was in de weg van de Here onderwezen, dus hij heeft onderwijs gekregen. En omdat hij vurig van geest was, kan ook niet anders als de Here jou onderwijst. En omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig. Wauw, nauwkeurig. Nauwkeurig wat? De zaken van de Here. De zaken van de Here Jezus Christus. Hij deed het nauwkeurig. Niet van, ja, dat zou zo kunnen zijn of zo kunnen zijn. Hij wist hoe het in elkaar zat en hij onderwees nauwkeurig. Dus wat leert we hier? Hij was onderwijsbaar. Deze was in de weg van de Heere onderwezen. Weet u, soms heb je van die voorgangersconferenties en dan lopen ze een beetje elkaar uit te vragen, hoeveel leden heb jij in de gemeente? Ja, 300. Oh ja, wij hebben er 400. Ik zat een keer in een conferentie voor voorgangers en toen ging er een telefoontje af en die man nam op en hij zegt, ik moet even wat delen met jullie. Nou ja, wij luisteren. Hij zegt, ik krijg net te horen, we hebben ons 1000ste lid. Ik denk, nou. Maar met de lunch zat ik bij hem aan tafel. Ik zeg, dat is nogal wat. 1000 mensen, ja, ja. Ik zeg, mag ik u vragen, hoeveel daarvan zijn er op de gemeentelijke Bijbelstudies? Ja, we hebben 80. Ik zeg, hoeveel zijn er in de gemeentelijke bidstond? Ja, hou daar maar over op. Nog geen 3. Ik zeg, nou, zo groot is uw gemeente. Vriendschap was over. Alsof het om getallen gaat. Het gaat niet om getallen. Het gaat niet om hoeveel mensen hier zitten. Het gaat erom, zitten hier mensen die wederom geboren zijn. Die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Het aantal wordt niet gevuld door aanwezigheid. Het aantal wordt gevuld door wedergeboorte. Want zij die de Heer Jezus hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te zijn. Macht betekent in het Grieks recht van spreken. En er is geen andere weg dan buiten de Heer Jezus om. En als iemand dan denkt dat het wel is, dan gelooft u een leugen. Want er is geen andere weg. Want de Heer Jezus heeft zelf gezegd, ik ben de weg. Ik ben de waarheid, ik ben het leven. En niemand, dus ook u niet, als hier een ongelovige zit. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Heer Jezus. Dat is nauwkeurig onderwijzen. En dat is niet, ach God, dat zit wel goed joh. God is liefde. Nee, het zit niet goed als je de Heer Jezus niet hebt aangenomen. Want dan zegt Johannes 3, vers 36, als je hem niet hebt aangenomen, dan rust de toorn van God nog steeds op je. Dan leef je met het oordeel van God op je. En Apollos was zich onderwezen in de waarheid. En die waarheid, die maakt hem vurig van geest. Bent u nog wel eens vurig van geest als het om het woord van God gaat? Hebt u nog wel eens een halleluja? Prijs de Heer als u zijn woord leest, dat u overtuigd wordt van zijn waarheid. Bent u nog wel eens bewust van wat het hem gekost heeft om u uit uw zondige natuur te redden? Dat heeft zijn leven gekost. Maar door het geloof heeft u ons getrokken uit uw duisternis en overgezet in dat koninkrijk van zijn heerlijkheid. Dan word je toch vurig van geest als je daarover nadenkt. Dat je door genade, door het geloof, niet uit werken, maar de rechtvaardigheid van God krijgt toegewezen, toegerekend op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Hij was vurig van geest. En zijn wij nog vurig? Maar dan staat er iets bijzonders. Hij was dus welsprekend. Hij was geleerd, hij was doorkneed, hij was in de weg van de Heere onderwezen, hij was vurig van geest, onderwees nauwkeurig de zaken van de Heere, maar, er zat een maar in zijn leven. Dat zou je bijna niet denken als je Paulus zo in het begin, Apollos zo in het begin leest, maar er zit een maar. En wat staat er? Maar hij wist alleen van de doop van Johannes. Wacht even. Alleen van de doop van Johannes. Johannes begon te dopen toen hij rond de 30 was, 33 na 30. De Heer Jezus was dus ook al volwassen. Maar hij wist alleen van de doop van Johannes. Wat bedoelt het woord hier te zeggen? Waarom krijgen we geen uitleg wat hij dan niet wist? Wist hij dan niet dat de Heer Jezus een bediening al was begonnen? Wist hij dan niet van het onderwijs van de Heer Jezus? Wist hij dan niet van de kruisiging van de Heer Jezus? De opstanding, de hemelvaart? Of wist hij niet van de doop met de Heilige Geest, dat die was uitgestort? Omdat zo specifiek wordt genoemd in de doop van Johannes. Dat is apart dat dat wordt genoemd. Zijn kennis, hoewel hij onderwezen was, kwam maar tot een bepaald niveau. Weet je wat zo mooi is? Toch was hij vurig van geest. Ik spreek wel eens mensen die zeggen, ja, ik weet nog niet zoveel. Daarom zeg ik ook maar niks. Nou, Apollos wist ook niet alles. Hij wist tot de doop van Johannes. En we weten niet precies wat daarmee bedoeld wordt. Maar er was een gebrek. Er was niet een volkomen kennis. Maar het weerhield hem niet om te delen wat hij wel wist. U hoeft geen theoloog te zijn om een ander te vertellen wie de Heer Jezus voor u is. Nee, daar heeft u hem zelf voor moeten ontmoeten, zelf uw knieën hebt moeten buigen, zelf hebben mogen ervaren gereinigd te zijn van uw zonde, en dan heeft u stof tot spreken. Ik snap ook nog zoveel niet. Er is zoveel dat ik niet kan vatten. Maar dat hoef je toch niet te weerhouden om hetgene wat je weet, om dat te delen, om daarover te spreken. Of schamen we ons het evangelie? Romeinen 1 vers 16, onderstreep hem in uw Bijbel. Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie niet. Maar hij zegt ook, waarom niet, hè? Omdat ik nu eenmaal een apostel ben. Nee, dat staat er niet. Hij zegt, ik schaam mij het evangelie niet, omdat het een kracht Gods is tot behoud van een ieder die dat gelooft. Daarom schaamde hij het evangelie niet, omdat hij wist wat het was. En hier Apollos, al wist hij niet van de meer dan de doop van Johannes, toch was hij vurig. Wat wil dat zeggen? Dat zijn boodschap was niet onnauwkeurig of onoprecht, het was onvolledig. Maar de intentie waar hij mee sprak, die was nog net zo zuiver. Wat was zuiver? Hetgeen wat hij wist, hetgeen wat hij wilde delen. En dat is ook wat de Heere van ons vraagt. Hij vraagt ons niet een ander exact uit te leggen hoe de hele theologie van de Bijbel in elkaar zit. Wij zijn opgeroepen om getuigen te zijn. En een getuige vertelt wat hij zelf beleeft, wat hij zelf heeft gezien, hoe hij het zelf heeft ervaren. En ga daar maar mee beginnen. En als u niks te vertellen hebt, dan wordt het echt tijd om dat lied toe te passen, hier te knielen voor het kruis, voor de Heere, en te zeggen, Heere, ik ben eigenlijk leeg, ik heb niks meer te vertellen. En dan doe je Psalm 139, Heer, doorgrond mij en ken mij. En zie of bij mij een heilloze weg is, maar leid mij op uw weg, de eeuwige weg. Als kind van God heb je zoveel te vertellen. En wij gebruiken vaak, ja, ik weet niet genoeg, ik ken niet genoeg. Nou, de Heere Jezus is genoeg om daarvan te getuigen. De ervaring van je bekering, de wetenschap dat de Heer opeens je ogen opende, je hart opende voor de waarheid. En dat je misschien wel na 20, 30 jaar kerkgang opeens mocht ontdekken, maar dit is ook voor mij. Wauw. Dat de verzen die je uit je hoofd kan zeggen, opeens werkelijkheid in je hart worden. Nou, dan heb je wat te getuigen hoor. Dan heb je wat te vertellen. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Het centreert zich in hem. En hier is Apollos. Welsprekend, doorkneed, geleerd. Oké, een paar dingen wist hij niet. Maar dan begint dit. Hij begon vrijmoedig te spreken, vers 20. Hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden. Hey, dat is ook niet toevallig dat Paulus hun twee daarachter liet. Niet dat Paulus wist dat Apollos daar in de toekomst zou komen. Maar je ziet daar Gods leiding in. God wist, wacht even Paulus, laat Priscilla en Aquila nou hier achter in Efeze, want er gaat een zekere Apollos komen en die heeft hun nodig om te groeien in zijn geloof. Want wat staat er? En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, en moet je eens lezen hoe mooi dit is, namen zij hem apart. Dat zijn pastorale mensen. Maar ze hadden hem ook openlijk in aanwezigheid van iedereen toe kunnen spreken. Hé, Apollos, wat zit je nou te vertellen? Je vergeet dit en je vergeet dat en je had dat moeten zeggen. Ze namen hem apart. Lieve broeder en zuster, als u iets heeft met een andere broeder of zuster, neem hem even apart. Neem haar even apart en bespreek het samen. Zo'n prachtig voorbeeld. Hij zegt, ze namen hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Met andere woorden, ze voelden hij blijft ergens hangen. En ze namen hem mee in een diepere waarheid. En dan moet je eens kijken. De eerste vers, welsprekend, geleerd, doorkneed in de schriften. En deze man, die laat zich in vers 26 onderwijzen. Hij had een juiste houding. Hij was onderwijsbaar en hij bleef onderwijsbaar. Waarom? Omdat hij de Heere zo lief had. En nauwkeurig met dat woord om wilde gaan. En als iemand hem daarin kon helpen, dan nam hij dat ten harte aan. Hij liet zich onderwijzen en dan staat er zo mooi, ze legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Een onderwijsbare houding. Kijk eens naar Psalm 119, vers 33. Psalm 119, prachtige psalm over het woord. Vers 33, zo'n prachtig vers ook daar te midden van. En er staat zo mooi, Heere, leer mij de weg van uw verordeningen. En ik zal die in acht nemen tot het einde toe. Dus het is niet alleen, Heere, leer mij, onderwijs mij, doe de toename van kennis in mijn hersenen toenemen. Maar dan zegt hij, maak mij 33, en ik zal die in acht nemen, een beslissing. Wat u openbaart uit uw woord, zal ik gehoorzamen. En dan zegt hij ook zo mooi, tot het einde toe. Meenemen in mijn leven. En Apollos was zo iemand die dat deed en hij liet zich onderwijzen. Maar dan vers 27. En toen hij naar Achaïe wilde reizen. Wacht even. Apollos, je komt net aan in Efeze. Ben jij dan een man met visie? Heb jij... een verlangen om dat woord te brengen? Ja, dat heeft hij. Hij wilde naar Achaïe reizen. En juist in hoofdstuk 18 wordt beschreven dat dat niet de beste plek voor een christen is. Als we lezen in vers 12. Maar toen Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eensgezind tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Met andere woorden, daar was weerstand in Achaïe. En dan zegt Apollos, die met zijn kennis een heerlijke positie op een bijbelschooltje in Efeze had kunnen nemen, die zegt, nee, ik wil naar Achaïe. Ik wil daar naartoe. Ja, maar daar is opstand tegen Paulus. En als we lezen in vers 17 van hoofdstuk 18. He, ze konden Paulus niet te pakken krijgen. En toen grepen alle Grieken, Sosthenes, het hoofd van de synagoge. En sloegen hem voor de rechterstoel. En Gallio trok zich echter niets van deze dingen aan. Apollos, hoe haal je het in je hoofd? Hoe haal je het in je hoofd? Hij zegt omdat daar het evangelie gebracht moet worden. Het is daar niet in orde. Er is daar een gebrek aan de zekerheid van geloof. Maar moet u kijken wat er gebeurt hier. En toen hij naar Achaïe wilde reizen, bemoedigden de broeders hem. Lieve broeders en zusters, bemoedigen wij elkaar nog? Wanneer bent u voor het laatst door iemand uit de gemeente bemoedigd? Opgebouwd, getroost, versterkt in het geloof. Heerlijk een arm om je schouder. Van mij part een knuffel. Bemoedigen we elkaar nog? Of bemoedigen we elkaar met... Valt niet mee, hè, allemaal. Het is allemaal zo moeilijk, hè. Nou weer die aardbeving. En nou weer dit. Ja, die dingen gebeuren. Maar wij hebben toch iets wat veel meer is, wat daarboven uitstrekt. We hebben ons geloof in de Heere Jezus Christus. En hij zegt, al deze dingen moeten gebeuren, maar vrees niet. Wij horen bij hem. En hier staat er, en ze bemoedigden de broeders hem. Die ondersteunden hem in zijn visie. En wat deden ze? Ze schreven aan de discipelen. Welke discipelen? Die in Achaïe waren. Ze zeggen, wacht even Apollos, jij gaat daar maar heen. Maar wij bemoedigen je niet alleen, wij zorgen ook dat de discipelen weten dat je eraan komt en dat ze jou zullen ontvangen. En dat staat er ook. En ze schreef aan de discipelen dat ze hem moesten ontvangen. En hij ging. Want er staat er, en toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden. Hij is daar aangekomen. Dus je ziet drie dingen. Apollos die gaat. Broeders die bemoedigen. En anderen die hem gastvrij ontvangen. Nou, ze zomaar een taak voor u kunnen zijn. Eén van de drie. Visie hebben om te gaan. Visie hebben om te bemoedigen. Visie hebben om mensen te ontvangen. En een plek te geven. En we zien dat allemaal in die paar versen terug. En toen hij daar aangekomen was. Dus hij was een discipel met visie, maar hij was ook onvermoeibaar. Toen hij daar aangekomen was, vers 27, bood hij veel hulp aan hen. Dus hij was van nut, zegt de MBG. Hij was van veel nut. Hoe nuttig zijn wij? Zijn wij een lust voor de gemeente of zijn we een last voor de gemeente? Zijn we een zucht voor de gemeente of zijn we een zegen voor de gemeente? Houd de spiegel maar zelf voor. De gemeente is geen plaats voor individualisme. Het is een plek van broeders en zusters, gekocht en betaald door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Het spreekt over een gemeenschap. En Apollos was iemand, ja, wij zouden hem op de preekstoel zeggen, maar hij was van nut voor de gemeente. Hij was van nut. En dan staat er zo mooi, want hij bood veel hulp aan hen die door de genade geloofden, zijn broeders en zusters. Want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door, en dat vind ik zo mooi, uit de schriften. Uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Ik zie hem zo staan met de rollen of wat hij ook had, dat hij bewees vanuit de schriften. Ik denk dat Apollos nooit zei, ja maar luister, er staat ergens geschreven. Ik denk dat Apollos altijd zei, maar er staat geschreven. Niet ergens. Hij wist dat het geschreven stond. En ik geloof ook dat hij ook wist waar het stond. Ik weet niet of ik dat wel eens verteld heb met evangeliseren. En ik was in gesprek met een man, ik was nog jong gelovig, ik wist nog niet veel van de Bijbel, maar één ding wist ik, de Heer Jezus die leeft. En ik raak in gesprek met een man en ik leg hem uit iets over dat de Heer Jezus is gestorven en ieder die in hem gelooft en nog een paar dingen. En toen zei ik iets over leven en dood. En hij zegt, waar staat dat? Ik zeg, in de Bijbel. Hij zegt, laat het me lezen. Dan stond ik daar. En ik stond er met mijn Bijbel. En ik zeg, ja, ik weet niet precies waar het staat, maar ik weet dat het in de Bijbel staat. Hij zegt, laat het me dan zien. Ik zeg, ja, maar ik zeg nou, ik weet niet waar het staat. Hij zegt, als jij niet weet waar het staat, waarom zou ik dan geloven dat het voor jou iets betekent? En hij liep weg. En ik liep huilend naar mijn auto. En ik was totaal verslagen. Ik probeer zo goed als ik ken geen teksten meer aan te halen als ik niet weet waar ze staan. Als ik niet iemand ernaar kan verwijzen. Als ik niet tegen iemand zeg, moet u zelf lezen. En hoor je opeens mensen in een winkelcentrum of op straat, hoor je het woord van God hardop lezen. Laat hun maar overtuigd worden door die waarheid. Maar wat lezen we van Apollos? Hij bestreed de Joden vanuit de schrift. Niet vanuit zijn opinie, niet vanuit zijn beleving, niet vanuit zijn gevoel, niet vanuit zijn kerkelijke achtergrond, maar vanuit de schrift. Waarom? Omdat heel de schrift Gods waarheid is en door God geïnspireerd is. En Paulus, of Apollos, is een bijzondere discipel. Waar we enorm van kunnen leren. Hij had de Heer Jezus lief. En hij was kenbaar in zijn leven. Hij had het woord lief. Was merkbaar in zijn leven. Hij had de gemeente lief. Was merkbaar in zijn leven. En hij zag om naar het verlorene. Was merkbaar in zijn leven. En hij had een liefde voor het woord van God. En dat was merkbaar in zijn leven. En hij groeide op in de bediening, werd een medewerker van Paulus. En zonder dat hij het wilde, kreeg hij zelfs volgelingen, zoals we dat in Korinthe lezen, dat sommigen zeggen, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. Paulus zet dat gelukkig recht. Hij zegt, niemand is van mij of van Apollos, want al het werk is van de Heere. Maar wat een geweldige uitdaging voor u en mij, voor de dag van vandaag. Te midden van alle moeite en alle problemen en alle strijd wat er is, hebben we hier een zekere Apollos. Hij komt en je ziet hem eigenlijk ook weer een beetje verdwijnen. Maar waarom is hij er? Om ons iets te leren. Hij was leergierig. Hij was doorkneed. Hij was onderwijsbaar. Hij was vurig. Hij was vrijmoedig. Hij was nederig. Hij was een discipel met visie. Hij was onvermoeibaar en hij kende de schrift. Neem er maar iets van mee. Het liefst alles en laat de Heer het uitwerken in uw persoonlijk leven. Zullen we de Heer dan ook samen danken voor dit gedeelte.